Voordat we beginnen, hebben we eerst een huishoudelijke mededeling.
Ja, ja, we moeten wel, want we zijn natuurlijk een jaar weg geweest.
Excuus dus, nog daarvoor?
Ja, excuus. En we zijn helemaal weggezakt in de iTunes. Dus mensen abonneer, laat een review achter.
Het mag zelfs negatief zijn. Daar kijkt iTunes niet naar.
Nee, daar kijkt iTunes niet naar. En wij wel, kan ik je zeggen. Maar als dat eerlijk is en als dat oprecht, dan dat doen we zeker wat mee ook. Maar goed, mijn naam is Richard den Haring.
En ik ben René van Es.
We zijn weer terug, aflevering 7 van Makers Radio.
En vandaag hebben we één centrale vraag.
Hoe ga je om met moeilijke, misschien wel levensbedreigende situaties?
We beginnen dit verhaal in het centrum van Leiden.
En het is 3 oktober 1925.
En dit is Artie Ponsen, Leids amateurhistorica.
En het Leids Dagblad heeft bedacht dat het leuk zou zijn om een ballon te laten opstijgen vanaf het Schuttersveld bij Molen de Valk.
Ballonvaarder Willem Pottem en zijn vrouw vullen de ballon met gas.
Ook de verslaggever van de krant is er die dag bij.
Om 8:15 was men reeds zover dat gepauzeerd moest worden voor het aanbrengen van het grote reclamedoek dat als de evenaar rondom den aardbol werd bevestigd.
Rond 10:00 is de ballon gevuld met gas. Volgens de krant 850 kubieke meter.
Zachtkens danste het kromaatgele gevaarte op en neer, zich scherp aftekenend tegen de helderblauwe lucht. Van verre waren de letters, vormende de naam van ons blad, duidelijk te lezen.
Het idee is, als de ballon omhoog gaat, om serpentines uit de mand te gooien.
Dat zijn een soort slingers van vloeipapier. En daar hangen kaartjes aan met de letters van het woord Leids Dagblad. En die moet je bij elkaar verzamelen en dan kan je wat winnen. En dat had dus een jongetje uit de Jan Vossensteeg, had dat meegekregen dat er iets te winnen viel. Die heette Ebeltje, Ebel Magnin.
Ebel, de hoofdpersoon in dit verhaal, overleed in 2002 op 86-jarige leeftijd.
Maar we hebben een cassettebandje met daarop een oud interview, waarin hij vertelt over deze bijzondere dag.
Naast mij zit meneer Magnum en die gaat nu zijn verhaal vertellen wat hij 71 jaar geleden heeft beleefd.
Nou, dat was dus zo. Er zou dus ter ere van het 3 oktoberfeest zou er een ballon opstijgen van de Beestenmarkt.
Ebeltje is dan 10 jaar.
10 jaar was ik toen, ja.
En die wou zo graag een autopet. Maar dat kreeg hij niet van zijn vader. Dus hij dacht, nou, dan ga ik het op die manier proberen. Dus die is daar, heeft zich daarvoor gedrongen in de mensenmassa.
Want kun je iets zeggen over die massa?
Ja, die was enorm. Het was aangekondigd al dagen van tevoren in het Leids Dagblad dat die stunt er zou zijn. Het was een hele grote publiciteitsstunt, dus het stond echt zwart tot ver op de Beestenmarkt. Daar zijn foto's van. Er stond hutje mutje.
De vrouw van Pottem, ook ballonvader, is druk met het op afstand houden van de mensen. En dan vooral de nieuwsgierige kinderen.
En die hield dus toezicht op de veiligheid en elke keer dan stuurden ze die bengels weer weg. Maar die klommen dan langs de achterkant weer over dat hekje natuurlijk.
Ben ik op dat hek geklommen?
Om 1:00 middags gaat de ballon de lucht in.
De bemanning wuifde met hun hoofddeksels. De mensenmenigte riep hoera en jubelde den vertrekkenden een goede reis toe.
Maar waar Pottem geen rekening mee houdt, is dat het ankertouw alle kanten op begint te draaien.
En in dat ronddraaien van dat touw heeft hij dat kind gegrepen wat op dat hekje stond.
En dat sloeg dus met een klap rond mijn arm.
En er zat onderaan het touw zat een grote knoop.
Die sloeg dus onder mijn oksel. En zodoende werd ik dus gewoon van het hek afgetrokken.
Nou, toen heeft hij ook maar goed vastgepakt met beide handen.
De lucht in, dwars door de bomen heen. Hing ik dus eigenlijk onder die ballon.
En toen is hij dus mee de lucht in gegaan.
Nou, dat was een hele ontsteltenis was dat, want ja, Jezus. Dat touw dat draaide als een tierenlier.
Schrik en ontsteltenis allerwegen.
En op de grond breekt de paniek uit.
Dames vielen bij tientallen flauw. En uit aller keel steeg één kreet van ontzetting ten hemel.
Mensen probeerden de aandacht van de ballonvader te trekken. Maar die zag niks, die stond alleen maar serpentines uit te gooien.
Die met hun bonte kleuren in het zonlicht schitterden. En langs den in doodsgevaar verkerende jongen naar beneden dwarrelden. Welk een schril contrast.
Het is wel een enorme paniektoestand geweest en dus ook bloedgevaarlijk, want het stond echt vast met mensen.
Iedere ogenblik verwachtte men de jongen naar beneden te zien storten, waar hij zeker te pletter zou zijn geslagen. Maar hoger en hoger steeg de ballon en de jongen viel niet.
En door het gebrul van de mensen beneden en het dat kabaal wat er ontstond, toen dacht hij van Pottum dat ze eigenlijk een rotgeintje uitgehaald hadden.
Dat ze een pop onderaan dat touw hadden gebonden. Dus hij zegt nog, moet je kijken, wat leuk, die pop heeft nog een scheiding in zijn haar ook.
Dat werd er vroeger altijd ingeschoren.
En door die scheiding?
Had hij in de gaten dat het dus een jongen was.
En toen riep hij van...
Hou je vast, hou je vast.
En Ebeltje die riep wel iets terug, maar dat kon de Pottum niet horen. Maar hij zag dus wel dat hij goed bij zijn positieve was. En toen is hij een landingsplaats gaan uitkiezen. En dat was heel erg link. Hij moest natuurlijk eerst zorgen dat hij boven de huizen uitkwam.
Want hoe hoog was hij eigenlijk?
Hij is zo'n beetje 500 meter hoog gegaan, volgens mij.
Ja.
En dat touw was iets van 30 meter lang.
Maar wat was concreet het gevaar?
Het gevaar was vooral de spoorlijn. En de telegraafdraden die langs de spoorlijn liepen. Want daar had het kind dus tegen de pletter kunnen worden geslagen. Dus Pottum moest zien dat hij voor dat punt landde in dat weiland.
Even voordat de ballon door het verdwijnen achter de huizen aan het gezicht onttrokken wordt, horen we roepen, er wordt gas uitgelaten, hij daalt.
Pottum vertelt later tegen de krant.
Ik liet gas ontsnappen zoveel nodig was. En we daalden onmiddellijk heel snel. Maar ik moest alles proberen om de jongen te redden. En daarom de ballon precies in de hand te houden.
Pottum heeft een probleem. Hij kan het anker niet uitgooien.
Want dat kind hing aan het ankertouw.
Ik in dit geval.
Dus als hij dat anker had uitgegooid, had Ebeltje dat op zijn kop gekregen. En dan zat een hele grote knoop aan de achterkant van het touw. En daar had hij op moeten blijven hangen.
Maar Ebel hangt precies aan die knoop. En hoopt dus dat hij...
Dat anker niet in mijn hersens zou krijgen.
Een paar honderd meter verder lag reeds de spoorbaan. Als ik daar de jongen overheen sleepte, was hij dood.
Maar intussen was Ebeltje al door een aardappelveld getrokken.
De jongen raakte de grond. Ik hoopte dat hij los zou laten.
En u bleef maar vasthouden.
En ik bleef vasthouden.
Maar hij scheen vast aan het touw te zitten. Viel. Holde weer even mee. Werd weer gesleept.
En over het dak van een schuurtje en door twee sloten en een struik. Dus Pottum die is zo laag gekomen dat dat touw over de grond sleepte. En toen heeft hij dat anker pas uitgegooid.
Toen hing het touw ver genoeg over de grond om het anker te durven werpen zonder hem te raken.
En op een gegeven moment, de tweede sloot, de berm daarvan, daar pikte dat anker toen.
Het haakte halfweg het touw vast.
En dat bleef hangen in een slootberm.
En dat heeft hij toen goed uitgekind, die gaap. Ja, en toen hing dus de hele tent, die hing eigenlijk aan mijn arm. Daar ben ik dus los van gekomen. Daar hebben ze me ook geholpen. Er zijn een hele massa mensen natuurlijk die er al bij in de buurt werden. Maar toen heb ik gelijk de benen genomen. Ik denk, ik krijg een pak met zo'n kraaihannes waar ik hakelen van word.
En toen hebben de mensen die daar in de buurt woonden, die hebben hem opgevangen.
Daar heb ik droge kleren gekregen.
Een dokter constateert dat Ebel niks ernstigs mankeert. Alleen heeft hij een blauwe striem rondom de linkerbovenarm.
En toen kwam de directeur van het Leids Dagblad, die was in de auto erachteraan gereden. En die heeft hem toen naar huis gebracht weer, naar de Jan Vossensteeg.
Nou, daar waren ze godzijdank hartstikke blij natuurlijk dat ik er was.
Maar zijn ouders al in alle staten waren, want die hadden die ballon zien overkomen. En die zagen een kind daar aanhangen in een zwart broekje en een truitje, wat ze heel bekend voorkwam. Dus vader Manier had al gezegd, oh god, als dat maar niet die van ons is.
Nou, verdomd, het was hem.
U haalde dus kennelijk wel meer kattenkwaad uit.
Ja, dat gebeurde wel meer, ja. Dat gebeurde wel meer.
Want ze waren wel wat van hem gewend. Hij was al eens twee keer bijna verzopen. En hij had een keer op een rangerende trein gespeeld en daar bijna onder de trein gekomen. Dus hij had altijd wat, dat kind. Dus het zou ze niet verbazen, nou inderdaad.
Denkt u nou nog vaak aan dit verhaal?
Nee. Nee.
Voor u is het gewoon een gedane zaak. Het is afgelopen.
Ja, ja. Finito. Hupsakee. Dan is het geweest.
Hij was er zelf nogal nuchter onder, hè?
Ja, nou ja, aan de ene kant zegt hij dat hij bang was en dat hij zijn ogen dicht deed. Maar aan de andere kant weet hij dus precies te vertellen wat hij gezien had.
Ebel vertelt na afloop tegen de krant.
Ik dacht, ik ga de hoogte in. Dat dacht ik. En het ging allemaal hoger ook. Ik zag wel dat de mensen alsmaar kleiner werden, net als poppetjes. Dat er een auto reed die ook klein was. En een spoortrein, zo klein.
Maar ja, hij heeft zich ook goed vastgehouden en hij had dus toen hij op de grond was nog de tegenwoordigheid van geest om te gaan rennen. Dat zegt het Leids Dagblad ook, die heeft een hele retoriek daarover achteraf.
Je hebt je gehouden zoals het een echte Hollandse jongen betaamt. Onverschrokken heb je het gevaar onder ogen gezien en had nog de tegenwoordigheid van geest om op te merken dat alles zo klein leek. Zonder je nu direct aan te sporen tot meerdere vliegexercities, bewonderen wij je toch om je moed en kalmte. Menig oudere en sterkere kan daarop jaloers zijn.
Dus in die tijd viel ook wel op dat hij eigenlijk heel stoutmoedig daaronder gebleven was.
Ja.
Ja, je zou zeggen dat zo'n kind in paniek raakt. Of om zijn moeder gaat roepen. Er is een ander verhaal bekend uit Frankrijk van een jongetje wat ook door een ballon werd gegrepen. En die ging als eerste bidden voor zichzelf en voor zijn kleine zusje. Dus, maar Ebeltje, ja, die ging dus naar beneden zitten kijken. Van, die zag een treintje rijden, vond hij interessant.
Ja.
Dus ja, ik kan dat niet maken, hoe iemand zich dan voelt. Dat is, of dat nou typisch kinderlijke reactie is, dat hij het gevaar helemaal niet zag. Of dat hij zo in elkaar stak, dat weet ik niet.
Helaas kunnen we het hem zelf niet meer vragen, maar we hebben contact gezocht met de familie.
Bijvoorbeeld Annelies. Zij is de jongste dochter van het gezin en ze woont in Oegstgeest.
Hallo.
Hallo.
Testing. We kijken naar een zwart-wit foto van de 10-jarige Ebel. En die foto is genomen net na de ballonvaart.
Een jochie die denkt van, ja, gos, weet je, voor mij hoeft al die aandacht niet. Maar als ik dan toch op de foto moet, dan maar netjes en met een stopdasje om. En net de haartjes en zo.
Scheidingje in het haar.
Een scheidingje in het haar, ja, precies. En volgens mij ook iets van brilcream zo te zien. Een lefgozertje zie ik er niet in.
Als we de kranten van toen moeten geloven, wordt hij toch een beetje afgeschilderd als een... Ja, stoutmoedige jongen, onverschrokken.
Toch een beetje een held, hè?
Ja.
We vragen het aan Ebels zoon, 64 jaar oud.
Ik heb dezelfde naam als mijn vader, Ebel.
We noemen hem Ebel junior.
Kijk, als jochie was het een held. Hij heeft vastgehouden, anders was hij naar beneden geflikkerd. Dus in die zin een held. Maar de rest van zijn leven een held? Nee. Zo zou ik mijn vader zeker niet typeren.
Ik ben Ingrid van Pelt-Magnin. Ik ben de oudste dochter van Ebel Magnin, heet hij hier in Leiden, volgens mij. En ik hoop jullie iets te kunnen vertellen over het leven van mijn vader.
Ebel is, naast de ballonvaart, vaker in levensbedreigende situaties terechtgekomen.
Ebel heeft meerdere keren in zijn leven moeten overleven. En er alles voor gedaan om dat ook voor elkaar te krijgen.
En die overlevingsdrang zit ook bij de kinderen diep in de genen.
Als er problemen zijn of dingen die lastig zijn of moeilijk zijn, dan vinden wij daar altijd een oplossing voor.
Jullie allemaal?
Wij met z'n drieën, altijd. Ja.
En Ebel ook, toch?
Absoluut. Ja.
Oudste dochter Ingrid is van de kinderen het meest op de hoogte van haar vaders verleden. Ze hebben op latere leeftijd uitgebreid met elkaar gesproken. Bijvoorbeeld over zijn periode bij de marine.
Waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft gehad. Heel veel gevaren, heel veel landen gezien. Ja, dat is natuurlijk weer spannend voor een jong mens van 18, 19 jaar.
Hij is bijvoorbeeld voor een paar jaar in Indonesië.
En hij had in zijn kastje had hij een spin met een schaaltje suiker. En daar hadden ze dan ook altijd inspecties van de kastjes, of het allemaal wel netjes, keurig en schoon was. En ze vonden dat niet zo fijn als ze dat moesten inspecteren. Ze zagen daar die grote spin zitten. Maar hij had daar geen probleem mee, want het hield ongedierte weg. En dat vond hij van zichzelf een enorme uitvinding. Dat zijn eigenlijk de dingen die mij het meest zijn bijgebleven. Dat hij vooral heel positief en heel enthousiast kon vertellen over zijn leven bij de marine.
De nazi's nemen er geen genoegen mee Nederland leeg te plunderen. Ze willen de geest van ons volk doden. En zijn ziel roven.
In 1940 breekt de oorlog uit in Nederland. In dat jaar ontmoet Ebel zijn grote liefde, Annie. 2 jaar later trouwen ze.
Ze moesten voor papieren naar Leiden en toen weer terug naar Amsterdam. Daar zijn ze getrouwd. Volgens mij waren er niet eens getuigen bij. Dat allemaal met de wetenschap dat hij op een gegeven moment zou verdwijnen naar Duitsland. En ik denk dat ze het eigenlijk al... Ja, je trouwt niet als je niet om iemand geeft of niet verliefd bent op zijn minst.
Ebel moet zich melden. Net als veel van zijn collega's bij de marine.
En die werden gedeporteerd. En als ze zich niet melden, dan stond daar straf op. Dus al die vrienden die hij op had gedaan tijdens zijn dienstplicht, die vriendengroep is bij elkaar gebleven, ook in krijgsgevangenschap.
Op 13 mei 1943 wordt die vriendengroep, onder wie dus Abel, in Amersfoort op de trein gezet naar Duitsland.
Ze werden gedeporteerd in veewagons. En dan zaten ze met z'n dertigen in zo'n veewagon, eigenlijk net zoals het gebeurde met de Joden.
We lezen in Abels dagboek dat ze met 3 man een stukje worst en een blikje leverpastei moeten delen. Water is er niet.
En dan zaten ze ruim 24 uur in zo'n wagon opgesloten, mochten er niet uit. Plassen of hun behoeftes doen, ja. Dat kon eigenlijk alleen maar in die wagon zelf. En dan had iemand een blikje, een kannetje, daar werd erin geplast en dan werd dat door een kier naar buiten gemikt.
De trein stopt in de buurt van het dorpje Altengrabau, zo'n 90 kilometer ten zuidwesten van Berlijn. Abel schrijft in zijn dagboek:
eindelijk ging de deur open. Langs de rails stikte het van de soldaten. Toen begon pas het zwaarste deel van de tocht, namelijk naar het kamp. Geradbraakt als we waren, moesten we zelf de bagage meesjouwen. Verschillende vielen van uitputting in zwijm en werden verder meegesjouwd door mensen van het Rode Kruis. We hebben lopen vloeken en ketteren als bezetenen.
Een dagboek bijhouden, dat mocht natuurlijk niet van de nazi's. Maar Abel deed het stiekem toch.
Dat dagboek had de naam Krabbeltje.
Een krabbeltje is het ook, want er zijn veel losse notities. Want papier was schaars.
Hij moest er wel voor zorgen dat het niet ontdekt werd. Want daar stond natuurlijk best informatie in die de Duitsers helemaal niet naar buiten wilden hebben.
Elke dag schrijft Abel in zijn dagboek dat hij Annie mist.
Vannacht heb ik weer van je gedroomd, lief. Dat we heerlijk bij elkaar waren en sliepen. Maar toen ik wakker werd, was er die grauwe realiteit.
Zijn vrouw was het ankerpunt in zijn leven tijdens krijgsgevangenschap. Want ja, vergis je niet, ze hadden het natuurlijk heel zwaar. En hij kon daar zijn zorgen kwijt. Hij kon daar zijn ze waren natuurlijk verliefd. Hey. Hallo, je bent net getrouwd, je wordt uit elkaar gehaald op deze manier. En dan wil je toch zeker ook aan degene die achter zijn gebleven vooral laten weten dat je er nog hartstikke veel van houdt.
...27 mei 1943. Abel en zo'n 1000 andere gevangenen worden weer in veewagens getransporteerd. Deze keer gaat het naar het zuiden, Straatsburg. Daar moeten ze 6 kilometer lang hun eigen koffers sjouwen, richting Fort Kroonprins. En dat ligt ook nog eens bovenop een heuvel.
Dus ja, mensen vielen ook om tijdens die tocht naar boven. En dan begonnen die Duitsers te schreeuwen en te slaan met hun kolven van hun geweren.
Nou lief, als je ons toen had zien martelen, dan had je in tranen uitgebarsten. Verdomme nog aan toe. En die rotzakken liepen maar te blaffen naast je.
In zijn dagboek schrijft hij dat er op een gegeven moment een jongetje langskomt.
Op een fiets, en toen hebben ze hun koffers op die fiets van dat jongetje mogen zetten. Om zo toch dat laatste stuk nog te halen. En in Fort Kroonprins hebben ze ontzettend honger geleden.
We hebben vanmiddag een potje bereid. En wel geschrapte aardappelschillen met een paar distels. Ja, en het smaakte nog vrij goed ook.
Het was koud, ze konden er niet stoken. Het tochtte er aan alle kanten, het was er vies. En daar hebben ze een heel ellendige tijd gehad.
Af en toe kan ik wel grienen. Ik zit hier gewoon te verzaggerijnen. En weet je lief, juist op deze dagen dan haal ik me steeds voor de geest hoe het nu in Holland zou zijn. Om te beginnen lekker uitslapen en dan stevig ontbijten. Gezellig koffie drinken. Godschat, ik kan je niet vertellen hoezeer ik je mis.
Op 29 juni 1943 worden ze per trein overgeplaatst naar Stalag 5A in Ludwigsburg. Dat is vlakbij Stuttgart.
Al gauw hebben we Henk en Herman ontdekt, waar we in alle gauwte een sigaret van kregen. Nou, dat deed ons goed. Toen kregen we de man 2 nieuwe dekens, een schaaltje en een lepel. En daarna een snee brood met worst en koffie. Toen, schat, kon ik wel huilen van geluk.
En ze hadden het daar iets beter. Op een gegeven moment moesten ze daar ook werken. Want anders kregen ze niet te eten. Hongerlijden, dat hadden ze lang genoeg gedaan. Dus ze deden dat dan wel. En afhankelijk van de mensen waarbij ze moesten werken. Als die mensen hen goed behandelden, dan deden ze ook wel hun best daarvoor. Deden ze dat niet, dan haalden ze allerlei kattenkwaad uit.
Zoals?
Zoals... kregen ze niet te eten, kregen ze geen rustpauze, dan deden ze hun behoeftes op de zolder. dan lieten ze hun boodschap achter. En daar moest hij zelf altijd wel hartelijk om lachen als hij dat vertelde. Zo van, ja, het is goed, maar jullie doen zo tegen ons, dan doen wij zo tegen jullie. Alle taaien, jippie, jippie.
Op donderdag 7 oktober 1943 schrijft Abel in zijn dagboek vanuit de schuilkelder.
11 uur 15, luchtalarm. Het schijnt flink raak te zijn. De jongens komen binnen, voltreffer en brandbommen. Volgens de lui die binnenkomen zijn er geen jongens verongelukt. De stemming is momenteel reuze down. Rumoerig. Om ongeveer 1 uur gaan we naar buiten waar de hemel fel oranje is. Stadshallen brandt als de pest. De hele boel is ingestort. Alleen de kombuis is nog helemaal intact.
De stadshallen is het gebouw waar Abel en de rest van de gevangenen slapen.
Dus ze waren al hun spullen kwijt. Dus ze hebben gezocht naar hun spullen.
Van de stadshallen is alleen nog maar een rokende puinhoop over. De Jannen zijn aan het vroeten of ze nog wat kunnen vinden. Ik heb nog een gedeelte van mijn horloge gevonden, helemaal verpiept. En ook waar eens ons bed stond, vonden we nog wat verbrande spullen.
En toen hebben ze 2 nachten op straat moeten slapen. En dan kun je je voorstellen met Duitse bewakers eromheen. Want ja, er was geen plek waar ze in konden.
Bekend is dat krijgsgevangenen in Nazi-Duitsland regelmatig proberen te ontsnappen. Maar Abel twijfelt of het zinvol is.
Vanmiddag zijn Koning en Raus, die uit de trein ontsnapt waren, hier binnengebracht. Hun schoenen waren tot op de draad versleten. Verrekte jammer voor die jongens. Ik had wel gedacht dat ze al lang en breed in Holland zaten. Zo zie je maar weer. Dat je terdege moet uitstippelen of een poging succes kan hebben. Zit er geen redelijke kans van slagen aan, dan kun je er beter niet aan beginnen.
Later in de oorlog ontsnapt hij toch. 2 keer zelfs.
Ja, op een gegeven moment was hij zo wanhopig.
In zijn dagboek vinden wij er helaas niets over terug.
Maar hij heeft mij verteld dat hij verraden is. Hij was een end op weg, 3 dagen al. En hij is verraden door 2 Duitse vrouwen die daar stonden te blaren. En toen is hij opgepakt en gevangen gezet. Gek genoeg heeft hij daar nooit echt uitgebreid over verteld. Niet over dat stuk.
Abel junior heeft er ook nauwelijks over gesproken met zijn vader. Hij weet alleen...
dat ze hem behoorlijk te pakken hebben genomen. Want hij werd dan wel eens wakker met nachtmerrie over die periode. En dan had hij het altijd dat ze op zijn borst zaten.
Op zijn borst, hoe bedoel je dat?
Nou, dat ze op zijn borst hebben gestaan of gezeten. Maar dat hij het behoorlijk benauwd had.
Ja. En had hij dus nachtmerries van?
Ja. Ja, dat vertelde hij af en toe, ja. Maar hij is er heel erg gesloten over geweest.
En waarom denk je dat hij daar niks over vertelde?
Schaamte, omdat het mislukt was.
Ook Artie Ponsen, die aan het begin van het verhaal hoorde, heeft het dagboek van Abel gelezen.
En op een gegeven moment zie je dat zo'n beetje in november 44 gaat het echt gebeuren. Die zegt van nou, kamernummer zoveel had een voltreffer gehad en die moesten we eerst helemaal schoonmaken. Dan komt het dus heel erg dichtbij.
There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet. And we shall see.
Het laatste deel van de oorlog leeft Abel vooral in angst, zegt Ingrid.
Echte angst, want die omgeving wordt ontzettend gebombardeerd. En niet alleen met bommen, maar ook met brisantbommen noemen ze dat, geloof ik. Een grote vuurbal maken. Ja. En een enorme hitte verspreiden. En ze worden uiteindelijk bloednerveus van de sirenes die alsmaar afgaan.
Duitse soldaten schieten met hun luchtafweergeschut op de geallieerde bommenwerpers.
En dat schoot dan. En dan, als het 3 of 4 keer achter elkaar was, dan moesten ze direct naar de schuilkelder. Werden ze vrijwel dagelijks gebombardeerd.
Om 9:35 alarm. Het was al voor alarm geweest en we hoorden al een stelletje bommen vallen. Toen op een run naar de Wagenburgtunnel. Tijdens het er naartoe lopen hoorden we de bommenwerpers in duikvlucht naar beneden komen.
Dat hij de luchtdruk in zijn nek voelde en eigenlijk de schuilkelder ingegooid wordt door de voltreffer achter hem.
Godschat, wat heb ik gehold.
Na de bombardementen moet Abel helpen met puinruimen. En dan ziet hij voor het eerst de schade.
Nou schat, wat ik vanmorgen en vanmiddag van de stad heb gezien is meer dan verschrikkelijk. Ik kan er geen woorden voor vinden. Hele wijken finaal platgebrand. Ontzettend veel doden door verbranding en verstikking. Vrachtauto's vol werden er vervoerd. Dat zoiets moet gebeuren. Het is mensonterend.
Dan gaat hij twijfelen. Dan wordt hij toch echt ook verkrampt bang. Dus niet alleen op het moment zelf, maar dan bouwt hij stress in hem op. Ja.
Als ik het dagboek lees, dan valt mij op dat hij in moeilijke momenten toch die liefde voor zijn Annie, dat hem hoop geeft of zo. Hè?
Ja, 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 en op een gegeven moment heeft hij ook om een armbandje gevraagd. En dat noemt hij zijn talisman.
En als hij dus angstig wordt, dan gaat hij dat zitten kussen en aan haar zitten denken. En dan moet zij hem beschermen als een soort beschermengel. Maar als het dan dat die bombardementen zo dichtbij komen, dan geloof ik dat hij wel ziet dat dat niet werken gaat. En dan gaat hij naar de dominee. Dan zit hij ineens in de kerk.
Ik ben bij de dominee op bezoek geweest en me als kerklid opgegeven. Als je dit leest, zul je je afvragen, Abel naar de kerk? Ja, mijn lief. Wat ik in mijn vroegere leven luchtig beoordeelde, ben ik nu in mijn gevangenschap dieper gaan beschouwen. Ik hoop dat ik ga leren begrijpen en geloven wat het geloof is.
En dat is ook heel atypisch voor hem. Daar zie je hem eerder nooit iets over zeggen. En dan begint hij ineens over de dominee heeft mooi gepreekt.
Vanavond op de dagsluiting had de dominee het over Adam en Eva en het huwelijk. Geweldig interessant hoe hij me dat zei. Liefste, ik hoop van harte dat jij ook troost vindt in Gods woord. Zodat we 's avonds een gezamenlijk gebed kunnen opzenden.
En dan gaat hij ook die dominee helemaal napraten. En dan 3 zinnen verderop, dan heeft hij het over de jongens zitten weer te kaarten. En dan gaat wel fenomenaal veel geld om. Dus het gaat ook niet echt heel erg diep bij hem.
Vrijdag 4 mei 1945. 104 weken getrouwd. Er komt zojuist een bericht van generaal Montgomery dat de Duitse troepen in Noordwest-Duitsland, Nederland en Denemarken onvoorwaardelijk gecapituleerd hebben. Liefste, allerliefste schat. Als eerste heb ik God bedankt voor zoveel goedheid. Toen heb ik je foto gekust en een deuntje gehuild. Mijn alles. Ik ben heel, heel gelukkig. En nu, lieverd, nog even en dan ben ik bij je.
Abel overleefde de oorlog. En
hoe zie jij dat eigenlijk? Hoe heeft hij die oorlog overleefd?
Nou ja, hij overleeft inderdaad de oorlog volgens mij door zich steeds aan te passen aan nieuwe situaties. Ja, hij is natuurlijk, anders dan bij de ballon, is hij natuurlijk nu echt doodsbang geweest.
Ja. Hij klampt zich eigenlijk vast aan datgene wat hem houvast biedt. En schikt hij zich in zijn lot. En als hij dan terugkomt, dan gaat hij eigenlijk weer bij de marine.
Mijn moeder zorgde natuurlijk voor ons. En mijn vader zat op zee voor een aantal maanden, soms voor een aantal jaar. En zij moest het gezin draaiende houden. En zij had na de oorlog mij gekregen als eerste levende kind. Want daarvoor hebben ze een tweeling gehad. Die is overleden. Die tweeling is te vroeg geboren, bij 27 weken. En ze hadden toen nog niet de mogelijkheden die ze vandaag de dag hebben. Dat heeft ongetwijfeld veel verdriet gedaan. Maar je sprak daar vroeger niet over. Oké, je ging verder.
Daarna wordt Abel junior geboren. Maar moeder Annie vindt het eigenlijk vreselijk dat haar man bij de marine zit.
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want ze moest de kar alleen trekken.
En toch krijgen Annie en Abel in 1959 een derde kind. En dat is Annelies.
En een derde kind kan moeder Annie al helemaal niet aan, zegt Ingrid, de oudste dochter.
Wilde dat kind ook echt niet. Het gevolg was dat ik de moederrol heb overgenomen. Want ja, ik ben nu al 11 jaar ouder dan mijn zusje. Vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan met een ongebreidelde driftbuien, razernij bijna, zou ik zeggen.
Als Ingrid 6 jaar is, gaat het thuis mis.
Dat is mijn eerste echte herinnering daaraan. Er was iets, mijn moeder was boos, ik weet echt niet meer waarom het was. Ik stond beneden aan de trap, ik moest naar school. En ze was zo boos, mijn moeder kon echt exploderen. Ze gooide schoenen naar beneden en die kwam op mijn hoofd terecht. Met het gevolg dat ik een gat in mijn hoofd had en hoofdwonden bloedden nu helemaal enorm. En ik mocht er met niemand over spreken. En als iemand zei van wat doet die pleister daar, dan moest ik maar zeggen dat ik mijn hoofd gestoten had. Ja, je bent 6.
Abel junior blijft ook niet gespaard.
Ik weet nog een keer dat zij mij te lijf ging op het kamertje waar ik dan zat. Met een stoel, want ik weer een grote bek gehad. Want ik weet niet precies wat de aanleiding was. En dan kwam ze met een stoel op me af en die wilde ze zo naar beneden op mijn gezicht en op mijn lijf brengen.
En dit is de jongste dochter van het gezin, Annelies.
denk dat ik een jaar of 3 was.
Annelies speelt buiten in de tuin. En over het wasrek hangt een kleed.
En als kind zijnde vond ik dat helemaal geweldig, want het was een tent. Dus ik kroop daarin. Maar wat gebeurde er? Dat kleed viel eraf. Nou, toen kreeg ik klappen. En toen werd ik opgesloten in het toilet. Ik kan niet echt zeggen of dat lang was of niet. Maar ik vond het wel heel vreemd. Want ik had in mijn ogen niks gedaan. Ik was bang voor mijn moeder. Als klein kind bonkte ik met mijn hoofd tegen de koelkast. En als ik in mijn bed lag, ging ik met mijn hoofd zo heen en weer. En ik heb nog heel veel, of tot heel laat nog, in mijn bed geplast. Dus ik denk dat dat wel vormen van stress zijn. Maar als kind zijnde ervaar je dat niet zo.
Opnieuw Abel Junior.
Het ernstige wat ik vond, was de geestelijke mishandeling door gewoon weken te zwijgen tegen je. Niet met je te praten. Dat vond ik het ergste.
De kinderen worden regelmatig gestraft, zegt Ingrid.
En wat ze dan kon doen, is je voor straf naar je kamer sturen. Daar mocht je dan gewoon niet af. Daar zat je dan een week op die kamer. En
een week?
Een week, ja. En dan op een gegeven moment werd je dan toegelaten tot de eetkamer, waar je dan te eten kreeg. Maar er werd niet tegen je gesproken. Er werd aan iemand anders gevraagd, zeg eens even tegen. Dus je was er, maar je was er niet echt.
Kijk, die fysieke klappen, je haalt je schouders op, daar kom je wel overheen. Maar het niet tegen je praten, dat vond ik niet juist.
En waarom ze dat deed, ik heb geen idee.
Op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Was ik denk 15 of 16, weet ik niet helemaal zeker. Toen had ze een dienblad op mijn hoofd kapot geslagen. Ik brak helemaal in tweeën. Van tiek oud, kan je nagaan. Harde kop. En toen heb ik er vastgepakt, heb ik de arm achter de rug gedraaid. Ik zeg, als je dat nog één keer doet, dan gebeurt er iets wat je niet wil. En daarna never meer. Nooit meer aangeraakt.
Dus dat was nodig, denk ik.
Ja, ja, pa deed het niet, hè. Dat was maar ook mijn grootste verwijt. Dat hij niet ingreep. En dat hij niet zei, tot hier en niet verder. Dus je ziet dat er agressie aan tafel. En ze zag ook kans met een mes te gooien. En dat was nou mijn oudste zusje.
En wat deed hij dan?
Niks. Helemaal niks. Maar hij had moeten zeggen, joh, hou eens even op. Doe even normaal. Deed hij niet. Anders heb ik een hok vol herrie, zei hij altijd. En soms ja, moet je een weg kiezen die wat tegenwerking heeft. Kijk, de agressor was er. Maar er was geen defensie.
Opnieuw Ingrid, de oudste dochter.
Ik denk dat hij emotioneel niet sterk genoeg was om tegen toch die explosies die mijn moeder zijn vrouw kon hebben opgewassen was. Ik kan het anders niet verklaren.
Voor haar verdediging, ze heeft natuurlijk een hele moeilijke periode gehad. Het was een vrouw alleen en die moest kinderen opvoeden. En ze stond er alleen voor in die opvoeding. Hè. Moest dus vader zijn en tegelijkertijd ook moeder. En moest het gezin runnen, en boodschappen doen, koken, nou je weet het.
Dit is brief 37, gedateerd Katwijk aan zee 14 maart 1962. In deze brief reageert mijn moeder op de brief.
De brief is nauwelijks leesbaar, maar Ingrid vat de brief voor ons samen.
Ze zegt hem wel op een gegeven moment dat hij eigenlijk haar grootste kind is. Hij durft geen beslissingen te nemen, laat alle beslissingen aan haar over. En op het moment dat er dan discussies over komen later in hun huwelijk, krijg je daar gedonden mee, want dan wil hij zich ook bemoeien. En dat pikt mijn moeder dan niet meer. Het conflict mijdend als mijn vader was, conflict zoekend zoals mijn moeder was, het sleept al veel langer dan dat ze beide openlijk toegeven. Van dit gaat niet tussen ons. Wij moeten uit elkaar. Dus zijn ze eigenlijk tegen wil en dank bij elkaar gebleven, denk ik.
Ingrid verhuist eind jaren 70 naar Amerika.
Ik heb daar bewust afscheid van genomen. Dat ik heb gedacht van, er is maar één ding wat ik kan doen om hier te overleven. En dat is het contact met mijn moeder verbreken. En dat heb ik gedaan.
De man van Ingrid kon in die periode een baan krijgen in Amerika.
Maar dat betekende wel dat mijn broer en mijn zusje niet mochten telefoneren, corresponderen, dat verbood ze gewoon. En ze ging ver hoor daarin, want ze controleerden.
Abel junior trekt de thuissituatie niet meer en gaat als hij 18 jaar is op kamers in Delft.
Ik zeg, ik ben dat gewoon zat met al die agressieve bejegeningen.
Jongste dochter Annelies woont dan als enig kind nog thuis. Dit is Annelies.
Nou ja, ik mocht dus geen contact hebben met mijn zus. En ik heb wel haar telefoonnummer opgezocht en blijkbaar het boekje open laten liggen.
Annelies is dan 16 jaar en heeft een bijbaantje op het strand.
Ik heb mijn zus toen gebeld vanaf het strand. En toen kwam ik thuis en toen kreeg ik gelijk klappen. En dat ik niet te vertrouwen was en dat ik mijn zus had gebeld, terwijl ik dat nu eens niet mocht. En ja, dan begon het slaan.
Ze heeft een inventieve manier bedacht om thuis te overleven. Ze zondert zich af.
Op mijn kamer, koptelefoon op muziek, hard aan en wiebelen. Ik was helemaal weg van Neil Diamond. Maar ook Julien Clerc, hè, de Franstalige. Oh, daar was ik helemaal weg van. Albert Hammond. Wat toen in die tijd zo populair was, ja. Ja, ja.
Hoe vaak zat je met je koptelefoon op?
Zodra ik thuis was en naar boven ging, zat ik met mijn koptelefoon op. Got on board a westbound 747. Didn't think
before deciding what to do. In 1982 ligt moeder Annie doodziek in het ziekenhuis.
Tot op het laatste moment heeft ze kansen in ruzie te maken, ook met mij. Want ik sprak eraan op haar leven en het gedrag gedurende het leven, de verhouding met mijn vader. Nou, dat had ik het gedaan, hè. Hoefde ik niet meer te komen. En dan zeg je, ja, je gaat afscheid nemen van dat leven. Maak een schoon schip? Nee hoor. Nee, niet gedaan. Deed ze niet.
Kort daarna overlijdt ze op 63-jarige leeftijd.
De wijze waarop ze is overleden, dat gun je niemand. Ze was helemaal verkankerd. Dat gun je niemand, maar iedereen die haalde opgelucht adem.
Ingrid woont op dat moment nog in Amerika.
En ik heb er bewust voor gekozen om niet naar Nederland terug te gaan, om bij de begrafenis te zijn. En ik ben gewoon in Amerika gebleven. En ik was blij dat ze dood was. Hoe kun je dat zeggen van je moeder? Ik kan het oprecht zeggen.
Annelies denkt er hetzelfde over.
Kijk, ik was blij toen mijn moeder overleed. Ja, dat klinkt heel cru. Maar er waren in ieder geval de ruzies thuis waren er niet meer. En ja, die geestelijke mishandelingen waren er ook niet meer. Weet je wel, dus dat voelde voor mij als een bevrijding. Nou, en daar heb ik me een hele tijd schuldig over gevoeld. En want ja, dat doe je toch niet met overleden mensen waarvan je zegt, ik ben blij dat ze er niet meer zijn. En ik heb ook echt na het overlijden van mijn moeder zeker 3 tot 4 jaar enorme nachtmerries erover gehad.
Wat droomde je bijvoorbeeld?
Dat mijn moeder toch nog leefde. En dat ik dan helemaal uit mijn stekkerdoosje schoot. Dus van, dat kan niet, je bent dood. En dat bleef me maar achtervolgen. En dat vond ik hele vervelende dromen.
Annelies heeft het er nooit met haar vader over gehad.
Ik heb het hem uiteindelijk wel enorm verweten. Omdat ik er in mijn jonge jaren, nou ja, tot zeker een jaar of 40, echt heel veel problemen mee heb gehad. Met de mishandelingen. Zoals mijn moeder ook kon zeggen, nou ja, dat ik niks waard was. En dat ik niks kon en niks afmaakte. En, nou ja, een serpent was, want dat was altijd wel het uitgesproken woord. En dat ga je dan op een gegeven moment geloven. En op een gegeven moment kom je met jezelf in conflict. En je denkt van ja.
Wat was het conflict dan? Kun je dat beschrijven?
Nou, ik heb echt periodes gehad dat ik dacht van, ik zit nu in de auto, ik rijd over een weg met heel veel bomen. Ik zet hem tegen de boom aan. Dat heb ik echt heel vaak gehad.
Ingrid heeft wel met haar vader over de mishandelingen gesproken. Abel is, kort na de dood van zijn vrouw, 3 maanden bij haar op bezoek geweest, in Amerika.
De kinderen lagen te slapen, wij maakten een groot kampvuur en we hadden daar gewoon een fles rosé bij. Dat praat dan gewoon wat makkelijker. En hebben we het over die dingen gehad en daar heeft hij voor het eerst gezegd dat hem dat speet, dat dat zo gegaan was, dat hij had moeten ingrijpen.
En dat is ook een van de redenen geweest dat ik hem dat heb kunnen vergeven. Soms heb ik wel eens gedacht, tot het ziekelijke af. Want hoe kun je iemand dat toestaan? Want het zijn ook jouw kinderen. En daar had hij verder niet een goed antwoord op. Alleen maar dat hij zei van, dat had niet mogen gebeuren en het spijt me. En dan moet je dat ook kunnen accepteren, dat het iemand oprecht spijt. Zonder al te veel woorden.
Aan de andere kinderen maakt Abel geen excuses.
Mijn vader bleef me maar als kind beschouwen. Want ik was de jongste. En daar heb ik me op een gegeven moment tegen verzet. Ik vond dat gewoon niet fijn. Ik was een volwassen vrouw. Behandel me dan als een volwassen vrouw. Nou, daar was mijn vader niet toe in staat. Sterker, die belde me elke dag. Weet je, ik kwam uit mijn werk en hij wist dat ik er meestal zo rond een uur of zes thuis was. En ring, ring, ring. Ik had de sleutel nog niet eens in de voordeur zitten en ging de telefoon al. En dan kreeg je van die gesprek van, hoe gaat het met je en is het weer, en hoe is het weer? Ja, ik woon 500 meter verder, dus net hetzelfde als bij jou, weet je wel. En dat soort botte antwoorden gaf ik dan. En bel me niet zo vaak. Ik kon op het laatst ook niet echt meer aardig zijn tegen mijn vader. En kon me gewoon niet loslaten.
Toen mijn zoon geboren werd, herleefde hij zijn eigen jeugd weer. En daar kwam met name mijn verwijt vandaan dat hij nooit heeft ingegrepen. Dat heb ik hem ook verteld, dat heb ik hem ook gemeld. Het was de verhouding met hem niet zo erg best, want ik zat hem echt op zijn huid.
Ja, hoe reageerde hij dan daarop? Wat was zijn reactie?
Niet.
Weer niet?
Nee, sloot hij zich op. Zei hij niks. Zei hij helemaal niks. Het was geen uitgesproken man. Dat was hij helemaal niet. Het was een hele lieverd, dat was hij. Maar dat vond ik onvoldoende. En of je nou een hok vol herrie wenst of niet, dat doet er niet toe. Dat heb je dan maar te nemen, die hok vol herrie. Je moet gewoon tegen zo'n vrouw zeggen, tot hier en niet verder.
Eind 2001 belt Abel zijn oudste dochter Ingrid. Het gaat niet goed met hem.
Toen heb ik gezegd, nou weet je wat, we komen je halen en kom maar een tijdje bij ons wonen. En dus we hebben hem opgehaald. Zijn poes is naar mijn zusje gegaan in die periode. Al snel ging het eigenlijk niet goed met hem. Dus hij viel enorm af. Ik heb een grote stoel voor hem gehaald, zodat hij daarin kon rusten. 'S nachts ging hij spoken. En dan hoorde ik hem vallen en dan vond ik hem ergens in een kamer. Nou, dan bracht ik hem weer terug naar bed en dan sliep hij wel weer.
Op een gegeven moment zijn de foto's gemaakt in het ziekenhuis.
Toen ben ik gebeld door de chirurg en die heeft mijn huisarts gebeld. Mijn huisarts is direct gekomen, heeft met mijn vader gesproken. Ik zie hem nog zitten met zijn strootje in de stoel.
Zijn check, hè?
Zijn check, ja. Slecht nieuws. U heeft longkanker en het is helemaal uitgezaaid. En het enige nuchtere wat hij zei was, oh, nou dan weet ik in ieder geval waar ik aan dood ga. En zijn vader was er ook dood aan gegaan, zei hij.
Op 13 februari 2002 wordt Ingrid wakker.
Ik had 's morgens vroeg het idee, ik moet weg, ik moet eruit, ik moet even kijken hoe het met hem is. En ik loop naar beneden. En ik zie hem daar liggen, zijn handen voelden al koud aan. Hij ademde nog. En toen heb ik gezegd, pap, ga maar, het is goed. En toen is hij overleden. En zijn uitdrukkelijke wens was om begraven te worden bij zijn vrouw. En dat hebben we gedaan. Dus hij ligt begraven bij zijn vrouw Annie. Waar hij eigenlijk gewoon zielstil van gehouden heeft, ik weet het zeker.
Hoewel Abel junior bij de dood van zijn moeder opgelucht was, heeft hij wel moeite met de dood van zijn vader.
En wat ik met name erg vond, dat ik zo op zijn huid heb gezeten. Vlak voor zijn dood. Later realiseerde me dat het zat gewoon niet in de man. Dus je kunt hem niet verwijten dat hij het niet kon. En dat heb ik mezelf verweten. Ik had wijzer moeten zijn. Iedere keer als wij samenkwamen, Ingrid, Annelies en ik, dan kwam het altijd boven. Altijd die verhalen kwamen weer boven. En dan kan het soms heel erg inhakken. Ik heb geloof ik maar één keer gedacht, nou, ik stop ermee. Maar ik had ook een zoon, dus dat doe je dan niet.
Op een gegeven moment ben ik naar de therapeut gegaan, want ik kwam er zelf niet meer uit.
Ik dacht, nou weet je, dat is nou zo lang geleden. Daar moet je een keer streep onder zetten. Dus ik heb psychologische hulp gezocht. 1,5 jaar. En ik heb daar uiteindelijk medicijnen voor gekregen. Dus ik ben stabiel, zoals het heet.
Annelies.
En op een gegeven moment, behoorlijk wat sessies, ja, zie je toch dat de sleutel bij jezelf ligt en niet bij een ander. Ja, je kan blijven verwijten. En nou ja, daar wilde ik gewoon uit. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, de sleutel bij mezelf is dat ik het ze vergeef. En het is gebeurd en ik kan het niet meer terugdraaien. Maar ik kan wel nu besluiten hoe ik mijn leven ga invullen.
Luchtte dat op?
Zeker.
En als we naar Ingrid kijken, dan zien we toch dat zij als eerste uit het gezin wist te ontsnappen. Ze verhuisde naar Amerika.
Zij wist ook een band op te bouwen met haar vader als enige. Kijk, Ingrid zelf zegt dat ze het redelijk heeft doorstaan. Ik denk dat die mishandeling toch ook bij haar helaas de sporen heeft nagelaten.
Ik heb heel veel moeite gehad om volwassen te worden. Het heeft ook gemaakt dat ik me vaak op de achtergrond hield. Dus je kan wel zeggen, mijn vertrouwen in mensen, zeker in volwassenen, was op een heel laag niveau. En daar heb ik heel lang last van gehad. Ik vertrouwde mensen niet.
En hoe is dat nu?
Daar heb ik nu geen last meer van. Ik ben uiteindelijk bijna 70. Hè? Je leert in het leven. Met vallen en opstaan. En ik ben niet zo'n vriendschapszoeker. Ik ben een heel sociaal mens. En ik ben vriendelijk tegen iedereen. Maar echte vrienden, die heb ik niet. Of dat tekenend is voor mij en mijn gezinsafkomst, dat weet ik niet. Ik heb er ook geen behoefte aan. Ik kan heel goed zonder vrienden leven. Nee, ik heb daar geen last van. Het verleden is klaar.
Als ik het zo mag zeggen, zijn jullie dan eigenlijk allemaal door het ankertouw gegrepen?
Ik denk dat je dat... ik denk dat dat wel... Ja, dat je dat wel zo kan stellen, ja. Een goeie.
En u bleef maar aan het touw hangen.
En ik blijf. Ja, godzijdank wel. Als ik het niet
ben de broek vol of niet?
Nee. Ik ben goed bij de positieve leven.
Ja, nee, weet je maakt dat dan mee. En ja, je grijpt je toch ergens aan vast. Hè? Mijn vader deed het dan letterlijk aan het ankertouw. En wij aan een denkbeeldige touw om de situatie het hoofd te kunnen bieden.
Kwam er een meisje, dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbraste al zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy belandde in de cel.
Ouwe taaie, jippie, jippie, jee, hey, hey. Ouwe taaie, jippie, jippie, jee. Ouwe taaie, jippie, jippie, jee, hey.
Onze dank gaat uit naar de kinderen van Abel.
Ja, Annelies, Ingrid.
En Abel junior natuurlijk.
En Tim Barnhorn, die het dagboek van Abel vertolkte.
Ja, daar moet ik hier gewoon in praten, denk ik.
Ik wil hem voor je vasthouden.
Oh ja, top.
Ook bedanken we Hans van der Veen voor het inspreken van de krantenberichten uit die tijd.
Ja, heel graag gedaan. Was leuk, interessant en ook boeiend.
En Artie Ponsen voor de historica.
Is het rond al?
Ja, dat dacht ik. Maar ik kom toch nog steeds meer dingen tegen. Ook over die ballonvader en over de voorgeschiedenis van de familie Mayen. En waar die naam nou vandaan komt. Ik ben er nog niet klaar mee, moet ik zeggen.
Ouwe taaie, jippie, jippie, jee, hey, ouwe taaie. Ouwe taaie. Ouwe taaie, jippie, jippie, jee.
Voordat we eruit gaan, willen we een tip aan je meegeven. Als je onze podcast leuk vindt, dan vind je vast ook De Kostgangers leuk.
Ja, dat is een aanrader. Gewoon De Kostgangers. Even opzoeken in je app.
Ik ben Geert van der Wetering, 42 jaar. En samen met Danielle Eemans, mijn schoonzus, maak ik podcast.
Hoe hard een anonieme opmerking aan kan komen, dat kunnen de inwoners uit een klein dorp in Zeeuws-Vlaanderen vertellen. Een plaatje met een kerk, een buurtsuper en een lokale basisschool. Alles te midden van de polder en in de rust waar de meeste bewoners zo van houden. Op deze plek heeft ergernis een ontwrichtende rol gespeeld. Zo'n 15 bewoners ontvingen er jarenlang handgeschreven scheldbrieven met persoonlijke, venijnige opmerkingen. De afzender bleef anoniem.
Zeg, wat ben je nu eigenlijk? Niks. Helemaal niks.
Nee, nee, nee.
Vieze, vuile, gore rotkop. En als je eenmaal bevallen bent, zul je meer thuis moeten blijven bij je baby. En als die alleen op pad is, wat een wijf met streken bij je toch. Helemaal lachen en grinniken. Samen met die kleine trol, die waggelt als een eend.
We hebben een hekel aan je. Ja, we blijven vriendelijk hallo zeggen. Maar we mogen je dus echt. En stink je nog altijd zo tussen je benen. Gadver, smerig. Dag, tot wel.
Dit was een fragment uit De Kostgangers, die podcast en ook Makersradio en nog 200 andere Nederlandstalige podcasts vind je allemaal op podcastluisteren.nl.
Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.